Dank jullie wel. Prachtig zo, deze tijd van zingen en aanbidding. Even alle snoeren aan de kant, dat er niks misgaat. Mooi om hier weer bij jullie te mogen zijn deze ochtend. Ik neem jullie eerst mee naar 1969. De mens zette voor het eerst een stap, een voet op de maan. En miljoenen mensen keken live mee op zwart-wit televisie hoe Neil Armstrong voorzichtig van die ladder stapte en die legendarische woorden uitsprak. This is one small step for man, but one giant leap for mankind. Een kleine stap voor de mens, maar een grote sprong voor de mensheid. Het was een moment dat de geschiedenis inging. Maar wat je op dat moment niet zag, was alles wat er voorafgaand was gebeurd. De weg naar dat ene kleine stapje was geplaveid met jaren van voorbereiding. Niet één jaar, 10 jaar. En 10.000 mensen waren daarbij betrokken. Iedere knop, ieder kabeltje, iedere beweging in die kleine capsule was geoefend, doordacht en heel vaak herhaald. De astronauten, ze trainen eindeloos in een simulator. Niet voor het ideale scenario, nee, maar juist voor alles wat er mis kon gaan. En het ging ook mis. Want vlak voor de landing op de maan begonnen er allerlei piepjes en alarmen af te gaan. In de nog simpele computer van de maanlander. En niemand wist wat er precies aan de hand was. Maar er was geen paniek. Iedereen bleef kalm. Niet omdat het niet spannend was, maar omdat ze dit al 100 keren hadden doorgenomen. Wat als het misgaat? En de routines zaten erin. De structuur hield hen overeind en in leven. De landing op de maan was geen sprong in het diepe. Het was het gevolg van een zorgvuldig ritme, van routine. Een way of life, een manier van leven zou je kunnen zeggen. Van voorbereiding, van discipline, van dagelijkse gehoorzaamheid aan een betrouwbaar proces. En waarom vertel ik nu dit verhaal? Misschien is Mozaïek ook wel een soort klein wondertje. Misschien niet zo groot als een stap op de maan, maar ik vind het oprecht boeiend om te zien dat wij een kerk zijn die groeit te midden van een wereld die seculariseert om ons heen. En hoewel we soms tekenen zien dat dat misschien aan het kenteren is, is de vraag des te belangrijker. Wij vullen misschien wel een goede behoefte op hier op zondagochtend in de manier waarop wij onze diensten invullen. En we dragen de badge als Mozaïek van een kerk die het goed doet in deze tijd en die klaarblijkelijk mensen weer weet te bereiken. Maar maken we die badge ook waar? Wordt de wereld er echt anders door, doordat wij de kerk zijn die het koninkrijk van Jezus verspreiden? Is er daadwerkelijk minder armoede, minder eenzaamheid, minder geweld, meer liefde, meer community en meer aanvaarding in de wereld die wij vormgeven? Oh ja, we merken dat zoveel meer mensen nog Gods liefde nodig hebben. Die het uitschreeuwen naar God in wanhoop. Waar is God? En zijn wij er dan voor die mensen op de juiste plek, de juiste tijd? De vorige keer dat ik hier was, in december, heb ik daar iets over verteld. Niet dat God ons per se nodig heeft, maar toch. En als ik het ook klein mag houden bij mezelf, lukt het mij zelf echt om een volgeling van Jezus te zijn? Juist ook als het misschien wat minder gaat. Of dreig ik ook ten onder te gaan aan de druk van de tijdsgeest? We moeten altijd meer. Heb ik nog wel de rust om te luisteren naar Gods stem? En echt te doen wat Hij vraagt? Of ben ik ook bezig met dat thema meer? Meer presteren, meer moeten, meer aanzien willen, meer geld nodig hebben, meer invloed. Wat bepaalt mijn agenda? En het lijntje is soms flinterdun, laten we eerlijk zijn. Maar stel nou dat wat God aan het doen is en dat mooie wat we als Mozaïek met elkaar meemaken, stel nou dat nog maar het begin is. Stel nou dat Gods geest, jullie gaan er vanavond met Kees over door de gaven die hij ons geeft, nog meer bijzondere dingen wil gaan doen. Dingen waarvan we nu nog denken, oh my goodness. Hoe kijken we daar dan naar? Zijn we dan enthousiast? Of vinden we het een beetje spannend? Wat als Gods geest wordt uitgestort en er dingen gebeuren, zoals in Handelingen 2? voelen we ons dan comfortable of juist spannend? Ik kom uit de kerk waar we hier niet zo heel veel over spraken. Peter kan het beamen, want wij komen uit dezelfde familie. Dit werd niet echt zo besproken. Ik heb ook een tijdje in een kerk gezeten waar als ook maar iemand een klein mooi verhaaltje had, er meteen werd gezegd dat er revival en opwekking uitbrak. Hoe gaan we ermee om? Ik wil met jullie vanochtend nadenken over de vraag, hoe zijn we volgeling van Jezus juist in deze tijd? En hoe houden we de focus zo goed dat als er bijzondere dingen gebeuren, in positieve zin, of misschien wel spannende dingen, dat wij de juiste dingen doen. En daarvoor ga ik met jullie naar Matteüs 9. En dat verhaal wil ik toepassen op ons als kerk. En in Matteüs 9 lezen we dit. Daarop kwamen de leerlingen van Johannes, dat is Johannes de Doper, die was toen heel actief. De leerlingen van Johannes de Doper, die had dus ook volgelingen, kwamen bij hem, bij Jezus. En ze vroegen, waarom vasten wij en de fariseeën wel regelmatig en uw leerlingen niet? En Jezus antwoordde, zoals Jezus dat wel vaker doet, niet heel direct, maar wel heel mooi. Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald en dan zullen ze vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet is gekrompen. Want dan trekt de nieuwe lap de mantel kapot en wordt de scheur nog groter. En evenmin, net zo goed moet je dat niet doen, giet men wijn, jonge wijn, nieuwe wijn, in oude leren zakken. Anders scheuren de zakken, dan wordt de wijn verspild en gaan de zakken verloren. Maar gaat de jonge wijn in nieuwe zakken, dan blijven beide behouden. Misschien ken je dit gedeelte wel. Voor nu wil ik hem even samenvatten als volgt. Voor Jezus, wat Jezus hier ons wil vertellen, is dat een resultaat misschien wel twee keer negatief kan zijn. Zeg maar in plaats van win-win wordt het dan min-min. Als we niet zien wat God in deze tijd aan het doen is, dat er nieuwe wijn op komst is in de taal van Jezus, en als we niet in staat zijn om in ons leven de uitgestorte zegen van God te bewaren. Jezus waarschuwt hier ons eigenlijk om wijn niet zomaar te morsen. Dat zou zonde zijn. En die wijn staat natuurlijk, die nieuwe wijn staat voor het werk wat God wil doen. De wijn kan zomaar worden gemorst. Wat betekent dat het geschenk van Gods aanwezigheid en de kracht voor zijn kerk dan zou worden verspild. En dat zouden we niet willen. We zouden niet willen dat wijnzakken barsten of dat kleren scheuren, omdat onze manier van leven niet in staat zou zijn die nieuwe zegen vast te houden. Zou er nieuwe wijn op komst zijn? Is de vraag. En zijn wij dan, als volgelingen van Jezus, de geschikte wijnzakken die God kan gebruiken? Een kerk die hem kan helpen, die met God kan samenwerken om het koninkrijk te bouwen. Nou, hoe zorgen we dat we dus gevormd worden om te passen bij die visie van Jezus? En om deze vraag te beantwoorden, ga ik nu eens niet een heel iets nieuws bedenken, maar wil ik met je teruggaan naar de oude kerk. De kerk van heel vroeger. En ik deed dat omdat terwijl ik dit zat voor te bereiden en hierin zat te lezen, stuitte ik op een tekst van de oude profeet Jeremia. En die zei dit, zegt de Heer, je staat op een kruispunt, kijk goed. Vraag na hoe de oude wegen liepen, welke weg leidt naar het goede, sla die in en vind rust. Maar zij zeggen, dat doen we niet. Deze tekst doet ook vermoeden alsof er een nieuwe wijn aan zit te komen, maar dat je dan kunt leren van vroegere generaties. En dat inspireerde mij om vanmorgen te gaan leren van de oude kerk. En in het bijzonder van een groep mensen uit die oude kerk, die we de woestijnvaders noemen. En daarvoor neem ik je mee naar de derde eeuw na Christus. Een hele tijd terug. En even een beeld te geven van die tijd. De christelijke kerk was groeiend in die tijd. En dat was geen vanzelfsprekendheid. Het was nog maar heel kort geleden dat christenen door de keizer van Rome als fakkels werden verbrand langs de kant van de weg of in stadions bij een feestje. Dat was de verdrukte kerk die het erg zwaar had. Maar inmiddels was de christelijke kerk groeiend. Niet zonder slag of stoot, maar ze was aan het groeien. Zelfs zo groot dat keizer Constantijn, een van de nieuwe keizers, de machtigste man op aarde op dat moment, na een bijzondere droom het christendom tot officiële religie benoemde. En het leek een verbazingwekkende overwinning voor het christendom, maar het bleek een subtiele dolksteek te zijn. En dat komt volgens mij, en dit is een duidelijk patroon in de kerkgeschiedenis, dat als de kerk zich gaat verbinden met wereldse machten, dat meestal leidt tot geestelijke machteloosheid. Dus de kerk die niet te stoppen leek, werd onder die keizer, terwijl het de staatsgodsdienst was geworden, in één keer weer verdund en verwaterd. De lusten en zorgen van de wereld slopen als het ware ook het leven van de geloven, van de gelovigen van die tijd in. Die tijd overigens kenmerkte zich door dreigende oorlogen, hoge inflatie, opkomende epidemieën en hele makkelijke, toegankelijke, bijna gratis seks via de tempelprostitutie. Het is niet lastig om een vergelijking met onze tijd te maken, maar daar gaan we het zo over hebben. En terwijl de mensen op zondag prachtige liederen zongen, een mooi verhaal vertelden, heerlijke kerkdiensten hadden, was hun leven niet anders dan de mensen om hen heen. Het had weinig vrucht. Nieuwe wijn, zou je kunnen zeggen, in oude zakken. En de hele beweging die de weg van Jezus werd genoemd, raakte weer heel snel in een vrije val naar beneden. Er werd zelfs door sommige mensen gezegd en voorspeld dat het christendom binnen één generatie in die tijd weer zou verdwijnen en helemaal van de aardbodem zou zijn verdwenen. Maar niets is minder waar. We zijn hier nog als kerk van Jezus en die heeft door alle eeuwen stand gehouden. Hoe kreeg de kerk in die tijd, in die verwaterde tijd, haar profetische identiteit weer terug? Het bijzondere is dat het kwam omdat een paar radicale gelovigen de woestijn inliepen. Die groep mensen noemen we de woestijnvaders. Daar zaten trouwens ook vrouwen bij. Dus je zou ook woestijnmoeders moeten noemen eigenlijk. We zijn er vrij zeker van dat het begon met een man die Anthony heette, broeder Anthony, in Egypte. Maar er was een beweging van mensen die elkaar meestal niet kenden, maar die zich wilden afkeren van het leven in de wereld omdat ze daar God niet meer konden vinden. De verleidingen en de drukte van het leven ontnam hen het zicht op God en op zijn wil. En daarom trokken ze voor kortere of langere tijd de woestijn in, net als Jezus aan het begin van zijn bediening op aarde. En waarom deden ze dat? Ze trokken de woestijn in om de afgoden van hun tijd te ontlopen en de Heilige Geest toe te staan hen te vormen tot een profetische tegenbeweging. Ze deden dat door zich in de woestijn toe te wijden aan wat zij een way of life, en daar komt mijn titel voor vandaag vandaan, zij noemden dat een way of life en daar wijden ze zich aan toe. En die kenmerkte zich door drie dingen. Stilte, afzondering en gebed. De groep woestijnvaders deed een plechtige belofte, ze deden een gelofte zou je kunnen zeggen, om veel van hun tijd te wijden aan deze drie dingen. Stilte, afzondering en gebed. Als tegenbeweging op de tijd waaruit ze kwamen. De drukte van die tijd. En later werd deze way of life werd een rule of life genoemd. En wij vertalen dat in het Nederlands met leefregel. En dat leidt tot jeuk bij heel veel van ons. Want je gaat me toch niet vertellen, Marcel, dat we ons weer moeten committen aan nieuwe regels en dat we weer een soort nieuw wettisch geloof in willen gaan als mozaïek. Nee, dat ga ik niet vertellen. Ik vind het wel leuk om even uit te leggen hoe dat dan ontstaan is. Kijk, ze noemden dat dus als het ware een way of life, die eerste aartsvaders. En dat was iets heel moois. Een manier om te leven. Het werd later een rule of life genoemd. En daar komt natuurlijk ons leefregelvertaling vandaan. Maar die rule of life kwam niet zozeer vanuit een rule als regel. Maar het kwam, die naam kwam voort omdat ze het vergeleken met een lineaal. In het Engels een ruler. Nou, dat woord kennen we allemaal vanuit onze Engelslessen. En dat, je moet het dus zien als een lineaal van het leven. Een iets Wat dus veel leuker is dan een leefregel, in, zoals wij het zeker in Calvinistisch Nederland kennen, als iets wat weer iets nieuwswettisch moet zijn. Ik heb geprobeerd het te beschrijven in een zin. Hoe zou ik nou een leefregel willen omschrijven? Nou dit, een leefregel is een hulpmiddel om je leven meer in lijn, vandaar die lineaal, in lijn te brengen met Gods plan. Door een bewust gekozen gelofte met bepaalde routines, vaak tegen de tijdsgeest in. Dat is een leefregel. Nou, daar zitten een paar elementen in. De eerste element, en dat hebben we dus van die woestijnvaders, is dat het een gelofte is. En in onze tijd is misschien het huwelijk wel de bekendste vorm van zo'n plechtelijke belofte die wij kennen. Ik las van Dietrich Bonhoeffer dat hij, toen hij predikant was, bij jonge stellen voor een huwelijk altijd zei, ja, je bent nu jong en je bent heel erg verliefd en je denkt dat je liefde je huwelijk in stand kan houden. Maar dat kan het niet. Laat je huwelijk, je belofte, je gelofte, je liefde in stand houden. Laat de gelofte de basis zijn voor bloei en mooi resultaat. En dat is ook wat de woestijnvaders wilden. Dat hun leven werd gevormd door een commitment aan routines. Dat hun relatie met God niet was gebaseerd op alleen het ene mooie moment van hun bekering en hun doop of dat ene mooie lied in de worship, maar dat het gevormd werd door bewust te kiezen voor stilte, voor afzondering en gebed. Drie dingen die zeldzaam waren in het gewone leven en in de drukte van onze dagelijkse routines. Het was een way of life die ze tegen de tijdsgeest en tegen je gevoel ook ingaat soms. En geeft zo'n way of life dan onmiddellijk resultaat? Nee, dat deed het voor hen ook niet. Het ging langzaam. Maar na verloop van tijd was het leven zo meeslepend en waren deze mensen zulke wijze voorbeelden ook voor hun omgeving, dat meer mensen uit de steden wegtrokken om dit eenvoudige leven rond de woestijnvaders en woestijnmoeders te leiden. En om ook naar hun beeld en daarmee naar Gods beeld gevormd te worden. En er zijn verhalen dat als broeder Anthony dan weer eens in de stad kwam, dat mensen echt aan zijn lippen hingen om van hem te horen wat wijs en goed was. Een way of life, een leefregel, heeft dus een gelofte in zich. Maar waarom dan die routines? Nou, zelf gebruikten de woestijnvaders het beeldspraak van een latwerk. Een latwerk kennen wij als je nadenkt over druiven, En ik heb hier een voorbeeld van een plaatje. Kijk, je ziet hier dat hier een wijnrank aan het groeien is en dat daar geprobeerd worden druiven. Kijk, Je ziet hier op het plaatje zo'n latwerk. Kijk, als je die druivenwijnranken op de grond zou laten groeien, nou ja, dan zouden ze wel best misschien wat vrucht kunnen dragen. Maar doordat ze door dat latwerk omhoog geleid worden en in structuren geleid worden, dragen ze nog veel meer vrucht. Nou, zo beschreven de woestijnvaders hun way of life. Met dit latwerk als een soort beeldspraak. En heel mooi, hè, dat vrucht dragen is precies de taal die Jezus ook in Johannes 15 gebruikt. Het latwerk ondersteunde hen, terwijl ze verbonden bleven met de ware wijnstok om nog vruchtbaarder te zijn. En dit patroon van een gelofte en routines speelt bij heel veel geestelijke vernieuwingen in de geschiedenis van de kerk een rol. Van Moeder Teresa tot Billy Graham. Van Charles Finney tot de uitstorting van de Heilige Geest vorige eeuw in Herrnhut in Duitsland, waardoor er een eeuw van 24 uur per dag gebed volgde. Boven de oppervlakte van al die opwekkingen, van al die geestelijke vernieuwingsmomenten in de geschiedenis van de kerk, zat onder de motorkap een gelofte. Zat onder de motorkap een routine. Elke vernieuwing in de kerkgeschiedenis heeft een gelofte aan een way of life als belangrijk element onder de motorkap. En dan onze tijd. Mag ik zeggen, Mozaïek, dat er heel veel parallellen met onze tijd zijn en de tijd van de woestijnvaders? Met als grootste vergelijking dat er in onze tijd ook zoveel op ons afkomt, dat het soms niet meer mogelijk is om in de drukte van de impulsen die wij krijgen, Gods stem nog te verstaan. En dat heeft impact op ons als samenleving, op ons als individu. Laat ik één cijfer noemen van het Trimbos Instituut. In Nederland heeft de afgelopen 12 maanden 26% van de hele bevolking, volwassen bevolking, een psychische aandoening gehad, een diagnose. Stemmings- en angststoornissen zijn het sterkst stijgend. En die getallen gaan ook dwars door de kerk heen. We zijn geen uitzondering. De wereld is ook zeker de kerk ingedrongen. En mijn oproep en onze visie is dit. Laten we leren van de geschiedenis. Niet eigenwijs zijn. Wij hebben ook een way of life nodig. Nou, eigenlijk moet je het zo zien. Je hebt al een way of life. Je hebt al routines. Maar helpen die routines jou om Gods stem te verstaan, om Gods leiding te vinden in je leven? Zijn onze wijnzakken klaar voor nieuwe wijn? Er is nog iets heel moois met die wijnzakken. Ik heb er eentje meegenomen. Deze komt niet uit de tijd van Jezus hoor. Maar zo moet het er ongeveer uit hebben gezien, alleen dan zonder het plastic. Die wijnzakken die waren van leer in die tijd. En als Jezus hier zegt, ja, je moet die wijnzak, je moet nieuwe wijn, nieuwe uitstortingen van Gods geest in een nieuwe wijnzak doen, dan bedoelde hij niet dat als een wijnzak één keer gebruikt was, dat hij dan weggegooid moest worden. In onze tijd is het geen wegwerpbekertje van McDonald's, zullen we maar zeggen. Dat zou heel niet duurzaam zijn en ook heel erg zonde van al dat dure leer uit die tijd. Nee, wat er gebeurde is als zo'n wijnzak, als die leeg was, dan werd die omgekeerd, binnenste buiten gekeerd. En dan moest die binnenkant van die wijnzak heel grondig opgeschuurd en gereinigd worden. Hij moest echt schoon zijn dat er geen restanten meer van die oude wijn te vinden waren en daarom schuurden ze hem op. En daarna werd die binnenkant geolied. Geolied zodat die wijnzak weer waterdicht zou zijn en dat die wijn daarin goed bewaard kon blijven. Dat is wat Jezus bedoelt met een nieuwe wijnzak. Dat wij ons leven regelmatig ook laten opschuren en laten olieën. Zijn wij zo een opgeschuurde, schoongemaakte, van binnen gereinigde, maar ook door de Heilige Geest gezalfde, geoliede wijnzak. Dat is denk ik de essentie van de beeldspraak. En de vraag is dus niet of je al een way of life hebt. De vraag is, weet je wat jouw way of life is? En is er in jouw way of life tijd om af en toe je binnenkant schoon te maken en te laten olieën door de geest van God? We hebben allemaal onze routines. Denk eens even na over hoe jij de eerste 15 minuten van je dag doorbrengt als je opstaat. Gewoon even, ik ga nu geen rondje doen. Maar we hebben allemaal routines in die eerste 15 of 30 of eerste uurtje van de dag. Toch? Speelt God daar een rol in? Neem je die tijd ook om, als iets het belangrijkste is in je leven, om daar de dag mee te beginnen? Stephen Covey zei ooit dat we innerlijke rust alleen maar kunnen bereiken als onze agenda is afgestemd op onze waarden. Als dus de tijd die we besteden ook ons brengt daarnaar waar we toe willen. Is jouw leven een recht pad langs een liniaal naar jouw doel? Of overkomt het je? En dat is denk ik precies wat de woestijnvaders ons willen leren. Wat Jezus ons wil leren is, laat je leven nou niet worden als een oude wijnzak en laat het je overkomen. Nee, maak er bewust een plan voor. Ik heb een aantal geloften nodig in mijn leven om mij te helpen te worden wie ik wil zijn. Om mijn wijnzak steeds weer te vernieuwen. Om schoon te blijven. Vervuld met Gods geest. Om dat wat ik hoop dat God wil doen, dat hij het ook door mij kan doen. En er gaat soms een grote kloof tussen wie ik ben en wie ik wil zijn. En precies in die kloof is die way of life, heeft die leefregel een plek. Geestelijke vorming noemen we dat. De kerk wereldwijd heeft dit een beetje herontdekt. Ik zag bij jullie op de boekentafel ook al het boek staan van John Mark Comer, De Weg Volgen. Practicing the Way. Het is een wereldwijde beweging geworden. Inderdaad, door John Mark Comer, mede geïnitieerd. Maar inmiddels door heel veel kerken in de hele wereld omarmd. En door crowdfunding gefinancierd. Een beweging die wil proberen om tegen de tijdsgeest in ons te helpen een way of life vorm te geven. Ons geestelijk te ontwikkelen. Ons te helpen de gewoontes van volgelingen van Jezus ook deel te maken van onze eigen routines. Want dat hebben we nodig. In Mozaïek hebben we met een aantal gemeentes, en jullie zijn er ook bij betrokken, maar ook andere gemeentes, ook buiten Mozaïek, hebben het initiatief genomen om heel veel van dat werk van Practicing the Way te vertalen. Het boek is vertaald door een uitgever en die uitgever heeft nu ook samen met ons een ander werkboek uitgegeven. En die wil ik je vanochtend wel noemen. Die is vanaf vandaag ook bij de boekentafel hier te krijgen. Maar als je nou denkt, ja, ik herken dat. Ik herken dat ik in een tijd leef waarin ook de wereld meer over mij heen komt dan me lief is. Ik zoveel indrukken heb dat ik moeite heb om in alle ruis van deze tijd de stilte en tijd te vinden om God te verstaan. Dan wil ik je deze cursus van harte aanbevelen. Je kunt hem doen met je Love to Meet groep. Het is eigenlijk, dit werkboek begint met 8 video's en dit werkboek om je te helpen je eigen leefregel in te richten. Om na te denken over de routines. En daarna zijn er voor Love to Meet groepen nog heel veel materialen beschikbaar over hoe je gebed en hoe je Bijbel leest en hoe je vasten en hoe je allerlei van die gewoontes die de kerk door de eeuwen heen heeft gekenmerkt. De volgelingen van Jezus hebben door de eeuwen heen altijd zijn ze dienstbaar geweest. Altijd hebben ze getuigd. Altijd hebben ze gebeden. Hebben ze Bijbel gelezen. Maar hoe doe je dat nou in deze tijd? Practicing the Way, de weg volgen, wil je daarbij helpen. En je Love to Meet groep is een prachtige plek om daar aan de hand van video's en werkboeken met elkaar over na te denken. Maar de bottom line is dit. Ga je minder doen. Durf je tegen de tijdsgeest in te gaan. En durf je de plek van God in je leven op die manier te vergroten. Ik ga terug tot slot naar 1969. Ik denk aan die kleine, schokkerige stap op de maan. Aan dat team dat jarenlang had geoefend. Aan die routines die erin gesleten waren. Zodat op het moment dat alles op scherp stond en geen paniek was, maar vertrouwen. En wij weten niet wat er op ons pad komt. Wij weten ook niet welke nieuwe wijn God wil uitstorten, maar ik ben heel hoopvol als ik naar onze tijd en onze jongeren kijk. En naar het verlangen naar Jezus en naar het verlangen van God dat groeit. Maar we weten niet welke beweging van Gods geest er voor ons ligt en welke uitdagingen er daardoor misschien wel op ons afkomen als kerk, als gezin, als mens. Maar als wij dan, net als die astronauten, niet in paniek raken. Wat als wij dan kunnen zeggen, dit is spannend, maar we hebben geoefend. We hebben een ritme. We hebben een way of life. Dan zijn we niet perfect, maar wel voorbereid. En misschien is dan ook wel dat ene kleine stapje dat jij zet om de dag te beginnen met een andere routine dan je telefoon en je WhatsApp. Of dat ene moment wat je als gezin extra besteedt om na het eten 's avonds de Bijbel te openen. Misschien is die kleine stap uiteindelijk wel een gigantische sprong in Gods Koninkrijk. Ik hoop dat je niets hoeft te missen in je leven van de nieuwe wijn die God wil uitstorten. En dat wij als kerk nieuwe wijn in nieuwe zakken mogen ontvangen. Zullen we samen daarvoor bidden? En terwijl we onze ogen sluiten en even gewoon tijd hebben, wil ik deze tijd gebruiken om je ook te vragen eens na te denken over jezelf. En probeer jezelf eens 5 jaar vooruit in de toekomst te bedenken. waar zou je dan willen staan? Is er iets, een verlangen in je hart wat er nu in je gedachten komt? God werkt door zijn geest ook in onze gedachten. En wat komt er nu bij je op? En als je daar zo over nadenkt, over waar je misschien over 5 jaar wilt staan. In je werk of in je gezin of in de kerk of gewoon als mens. Welk kleine stapje, als je dat maar regelmatig genoeg zou doen, zou je dan helpen om daar te komen? En zou je dat kleine stapje elke dag of een aantal dagen per week aan je routines kunnen toevoegen? Heer, zo komen we bij u als uw kerk. Heer, in een tijd waarin zo ontzettend veel op ons afkomt. De nieuwsapps, de berichten, we zijn zo verbonden. Het is heel mooi via onze social media en via onze WhatsApp. En voor we het weten zijn we de hele dag overweldigd door alles wat een beetje van onze aandacht vraagt. En dat brengen we bij u. Heer, en ik wil u vragen of u ons wilt helpen om in te midden van die drukte te blijven spreken. En ons te helpen om hoe wij ons leven inrichten af te stemmen op wat we echt belangrijk vinden. U kent de verlangens in ons hart. U kent dat waarvan we net gedroomd hebben over 5 jaar te staan. Heer, ik bid dat u daarin heel erg een leidende rol gaat nemen. Dat wij als kerk, maar ook wij gewoon als volgelingen van Jezus, klaar zullen zijn voor nieuwe wijn. En dat u ons die ook laat zien, waar we uit mogen stappen. Waar we soms tegen de tijdsgeest in mogen getuigen van wie u bent. Ik dank u voor deze prachtige kerk en voor iedereen die hier elke zondag trouw dient. En voor de kerk die we hier in Rijzen mogen zijn. Gericht op jongeren, gericht op gezinnen, gericht op iedereen die, ja, waar uw vaderhart zich naar uitstrekt. Heer, en ik wil u bidden dat u ons helpt om in dagelijkse routines elke dag weer opnieuw beter te leren en te horen wat u van ons vraagt. Uw stem te verstaan, te midden van een knotsgekke drukke tijd. Kom met uw geest. Maak ons uw discipelen. Schoon ons hart soms op. Schuur ons maar van binnen. En zalf ons met de olie van uw Heilige Geest. Om klaar te zijn voor het werk van uw Koninkrijk. Komen dat wat komen. Heer, uw naam worden geheiligd. En uw Koninkrijk komt. Dat is waar we zo naar verlangen. Heer, want van u is het Koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen.